Ik wil het vandaag hebben over een paar misverstanden. En dat heeft te maken met beladen woorden. In dit geval gaat het over het woord gerechtigheid. In de Bijbel staat het begrip gerechtigheid erg centraal. Het is beladen en daarover gaat het nu. Er zijn in de Bijbel meer van die beladen begrippen. Ook in onze huidige tijd kennen wij beladen begrippen. Ik heb het dan bijvoorbeeld over het begrip liefde. We kennen de goedkope liefde of de te kopen liefde. En dan hoeven we echt niet te denken aan de zedelijkheid. Maar ook aan mensen die betaald worden om troost te geven. Dan blijven ze precies 1 uurtje troosten en dan moeten ze gaan, want ze worden per uur betaald. Een betaald luisterend uur. Dat kost tussen de 30 en de 75 euro. Maar is dat liefde? Er zijn nogal wat mensen die daar gebruik van maken. Dan hebben ze een uurtje aanspraak. Te midden van de eenzame dagen komt er dan een mevrouw of een meneer langs om koffie te drinken. Een praatje te maken en dan vertrekken ze. Ik denk trouwens dat veel mensen dat met een goed en liefdevol hart doen. En er zijn ook heel wat vrijwilligers die dat doen. Die met heel veel compassie denken aan hun naasten. Ze bezoeken mensen, ze hebben weliswaar een rooster, maar geen kwaad woord over deze professionals en de vrijwilligers. Maar kan liefde wel betaald worden? Het is zo beladen. Er zijn andere woorden. Waarheid en eerlijkheid, niet mogen liegen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Dominee Buskus heeft jaren geleden daarover geschreven. In de Tweede Wereldoorlog waren er collega's van hem die heel principieel waren. Zij wilden niet liegen, want er mocht geen valse getuigenis gesproken worden, ook niet tegen de SS'ers. En op de vraag of er Joden verborgen waren, zeiden ze nog net niet waar ze verstopt waren. En Buskus was daar woedend om. Buskus zei, omwille van de waarheid hadden ze moeten liegen. In het Oude Testament staan er ook verhalen van mensen die het niet zo nauw namen met het liegen. Omwille van een hoger doel. Ik zie jou knikken, vrouwk. Sifra en Pua, 2 vroedvrouwen of verloskundigen, die worden genoemd in de Bijbel. In Exodus 1, vers 15 tot 22, daar staat het mooie verhaal van deze 2 vroedvrouwen. Er wordt gemeld dat de farao van Egypte de Joden wilden uitroeien. Hij gaf ertoe bevel dat de vroedvrouwen de pasgeboren jongetjes van de Joden moest doden. De vroedvrouwen weigerden echter om de kinderen te vermoorden. Sifra en Pua deden dat niet, want ze hadden ontzag, zo staat er in de Bijbel, voor de God van Israël. En de farao, die riep hen op het matje. En met stalen gezichten logen zij. Beste farao, wij zijn iedere keer te laat. De kinderen zijn al geboren, zonder onze hulp. Ja, en dan zijn die kinderen weg. Liegen in dienst van de waarheid. Liegen vanwege de eerbied voor God. Vreemde verhalen. Maar beladen is dan dat begrip, hè? Waarheid en eerlijkheid. En dat is ook met gerechtigheid het geval. En daarover willen wij het vandaag hebben. Ook gerechtigheid is zo'n begrip. Net als dat van waarheid, van liefde. Dat geen statische uitleg verdient. Van dit is gerechtigheid, basta. Hier moeten we het mee doen. Maar gerechtigheid heeft dynamiek in zich. Wat is gerechtigheid in welke situatie? Hoe moeten wij gerechtigheid vertalen? En ik wil u maar vragen om mee te gaan in een zoektocht. En ik kom aan bij een heel bekend iemand. U kent hem misschien niet trouwens hoor, maar ik ken hem wel. Zijn naam is Jean. Dat is het Franse woord voor Johan. Ik heet toevallig ook Johan. Ze noemen mij Joop. Heet je ook Johan? Johannes, oh, dat is een heel andere tak. Dat Johannes, nee, dat telt niet hoor. Johannes de Doper, dat is, ja. Heet je ook Johannes? Tweede, wie heet hier nog meer Johannes? Of Johanna? Nou, dat valt me weer tegen. Maar in Frankrijk heet hij Jean. En het gebeuren vond plaats in Frankrijk, bijna 150 jaar geleden. Ik ken hem, jazeker, ja, ja. Ik zal vertellen hoe ik hem ken, maar dat komt later pas. Is dat goed? Ja, ik zal het zo vertellen. Ja, ik ken hem echt. Of het allemaal zo gebeurd is, weet ik ook niet. Maar het zou zomaar kunnen. Deze Jean, die heeft een moeilijk leven gehad. Hij was ooit gearresteerd voor het stelen van een brood. Er was armoede en hij had een brood gestolen. En naar de eisen van die tijd werd hij streng gestraft. Hij was opgesloten. Hij was wel eens recalcitrant, want hij was heel jong. En dan kreeg hij extra straf. En na 19 jaar werd hij eindelijk vrijgelaten. Er was geen reclassering in die tijd. En hij moest maar bedelen. En onderdak zoeken. Maar er was een vriendelijke priester die bood hem onderdak. Wat een mooi verhaal, denkt u. En misschien denkt u wel, ik ken het vervolg ook. De man bekeert zich en dan gaat hij andere mensen helpen. Prachtige verhalen trouwens hoor. Nicky Kroets, die kennen we allemaal wel. Groot bandiet, bekeerde zich en is tot grote zegen geworden voor duizenden mensen. En deze Jean, ach, misschien hij ook wel. Wie goed doet, goed ontmoet. En hij had een lieve priester ontmoet. Dus het verhaal zal misschien ook wel goed aflopen. Maar, lieve mensen, het zou heel anders gaan. Jean die lag daar in de pastorie te slapen. Midden de nacht ging hij naar de kerk. Hij pakte de twee kostbaarste stukken die er stonden. Twee kandelaars van puur zilver. En hij liep heel stiekem weg. En de andere dag viel zijn gedrag op bij de gendarmerie. De politie. Hij werd opgepakt. Zijn doopzeel werd gelicht. En men kwam erachter dat hij een strafblad had. Hij had een zware veroordeling achter de rug. Hij werd naar de priester gebracht. Wat is nu gerechtigheid? Mag ik de volgende sidik? Gerechtigheid, de wet. Op stelen staan behoorlijke straffen. Artikel 310... van het wetboek van strafrecht is helder. Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, wegneemt. Met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, ja zo staat het er, wordt als schuldig aan diefstal gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 4 jaren of een geldboete van de 4e categorie. Dat zijn hele hoge geldboetes. Zo staat het in het Nederlandse recht. In het Oude Testament wordt iets minder gekeken naar de straf. Dan lijkt het wel of het een zaak is tussen twee partijen. De dief die moet het slachtoffer ruimschoots vergoeden. En als dat gebeurd is, is de kous daarmee af. Het staat beschreven in Exodus 22... De versen 1 tot en met 8. U kunt het opzoeken. Ik kan ook een deel ervan lezen. Ik zal wat versen lezen. Wanneer iemand een rund of een stuk klein vee steelt en het slacht of verkoopt, dan zal hij 5 stuks rundvee als vergoeding geven voor het rund en 4 stuks klein vee voor het stuk klein vee. Nou, zo gaat het verder. 1 tot en met 8. In ieder geval, voor Jean zou dit betekenen dat hij zijn 2 kandelaren zou moeten teruggeven en de priester schadeloos zou moeten stellen door hem het 5-voudige terug te geven. En als dat niet zou lukken, want zo is wel de wet, dan zou hij in dienst moeten treden van iemand net zolang tot alles terugbetaald zou zijn. Tot 10 kandelaren, 5 × 2, betaald zouden zijn. In dit geval zou dat betekenen dat hij levenslange dwangarbeid zou krijgen. Zie daar de wet van Exodus. Net zo streng als de Nederlandse wet. Het is de wet van de woestijn. Er moet gecompenseerd worden. Maar is dat gerechtigheid? Dat is de vraag. Het volgen van de wet. Volgens Jean zou deze vorm van gerechtigheid op deze manier levenslang zijn. Naar de letter klopt het. Mag ik de volgende sidik? Want er is een andere wet, gerechtigheid. Dat heeft te maken met berouw. Jean die werd gepakt. Hij werd naar de priester gebracht. En mensen die hem zagen, zeiden tegen hem: je moet zeggen dat je er spijt van hebt. Deze priester is een goed mens. Hij ziet wel wat door de vingers. Maar je moet spijt betuigen. En een ander zei: je moet het wel menen hoor. Want als jij het niet meent, en als de priester dat merkt, nou dan zwaait er wat. Dan kun je de rest van je leven wel vergeten. Dat wordt werken, beste kerel. Jean die kende trouwens de Bijbel niet goed, maar hij kende wel enige teksten. Wat moest hij ermee met die vreemde Bijbel? Hij had honger gehad. Hij was teleurgesteld in het leven. En hij hoopte eigenlijk met het meenemen van de kandelaars wat geld te kunnen hebben, nog iets van zijn leven te kunnen maken. Maar er was een tekst uit Lucas. Indien uw broeder zondigt, bestraf hem. En indien hij berouw heeft, vergeef hem. Ook al doet hij dat 7 keer per dag. 7 keer, als je berouw hebt, dan moet je hem vergeven. Jean moest berouw hebben, hij wist het wel. Maar lieve mensen, deze Jean had geen berouw. Hij had 19 jaar in de gevangenis gezeten. En daar word je verbitterd hoor. Jaren geleden had hij voor iets onbenulligs, dus een beetje brood, had hij vastgezeten. Alles in hem draaide. Hoe kon hij nu vergeving vragen aan een priester die het vette der aarde had? In wezen vond hij het een schandaal dat rijke mensen te eten hadden en het arme mensen niets hadden. Alles in hem verzette zich. Hij zag zijn leven in een flits aan hem voorbij gaan. Ooit was hij normaal geweest, totdat hij dat brood stal, totdat hij gepakt werd. Jarenlang gevangen. En nu, ach, wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje. Van spijt was geen sprake, van verbittering wel. Deze Jean kon nergens in zijn vezel spijt voelen. Is dat dan gerechtigheid? Spijt hebben en dan vergeving krijgen. Wij kennen het misschien ook wel. Mijn kinderen moeten spijt hebben van hun daden. En dan mogen ze weer aan tafel. Ach, zo leren we hen hoe ze zich moeten gedragen. Maar is dit nu de gerechtigheid waarover de Bijbel spreekt, waar we naar moeten verlangen? Eerst berouw, dan kunnen we vergeven. Ik zag deze week op Facebook een tekst staan. Ik hoef niets met die ander. Wat hij of zij mij heeft aangedaan, dat moet hij zelf maar weten. Ik moet aan mezelf denken. Ik hoef niet te vergeven. Weg ermee, weg met die ander. Of die ander nu berouw heeft of niet, ik blijf me toch rot voelen. Ik wil niets meer met die ander te maken hebben. Dan word ik gelukkig. Dat klinkt allemaal zo vroom. Het zijn woorden van de Heer Jezus. Daarom zijn ze heel belangrijk. Maar is dat de gerechtigheid? Mag ik de volgende sidik? Want weet u wat er gebeurde? De priester die zag de politie aankomen samen met deze Jean. En de priester deed iets wat iedereen vreemd vindt. Hij vertelde aan de gendarmerie, het is goed. Hij vertelde dat die Jean de kandelaren cadeau had gedaan. Immers, al het mijne is het uwe. En Jean, dit is mijn rijkdom. Geniet ervan. Het zijn kandelaren. En met een kaars erop verspreiden ze licht. Ik was toch al van plan om deze kandelaren aan jou cadeau te geven. Jij hebt genomen wat ik je wilde geven. Je bent mijn broeder. Verspreid het licht, Jean. En met deze boodschap sloot hij de deur. De politie keek vreemd. En deze Jean had nog nooit in zijn leven gehuild. 19 jaar gevangen. Maken van mensen. Keiharde kerels. En wat er nu gebeurde, gebeurde. Hij weende. Grote tranen kwamen uit zijn ogen. En de politie keek heel verbaasd naar hem. Wat een aansteller. En diep in hun hart waren ze jaloers. De kandelaren hadden een hele grote waarde. Wie ze had, hoefde eigenlijk nooit meer te werken. Is dit dan gerechtigheid, lieve mensen? Ik kan u dit zeggen, het is niet de gerechtigheid zoals wij die kennen. Het is niet de gerechtigheid die voortspruit uit de wet. Dan zou Jean gestraft zijn en veroordeeld worden tot vijfvoudige teruggave. Het is ook geen gerechtigheid die voortspruit uit berouw. Mocht hij berouw hebben, dan zou hij vergeving hebben gekregen. Maar dit is nog niet de gerechtigheid waarover de Heer het heeft. Het gaat om gerechtigheid van Gods wegen. Lieve zoon en lieve dochter, jij bent mij zoveel waard. Alles wat je neemt van mij, dat geef ik jou. Wil je mijn licht stelen? Ik geef het je. Wil je mijn warmte, mijn liefde, mijn goedheid? Houd het, je krijgt het voor niks. De gerechtigheid van onze lieve, altijd liefdegevende God, is totaal anders dan wat wij verstaan onder wet en gerecht. Het is geen genoegdoening. Er zijn geen voorwaarden vooraf. Zijn gerechtigheid is van een hemelse orde, waarin alleen maar genade, alleen maar goedheid en alleen maar liefde is. U kent de mensen wellicht wel, die met een vroom hoofd het beeld van God willen verdoezelen. En met hun vroomheid zeggen ze dat de wereld te weinig rekening houdt met al die vrome regels. God is niet alleen barmhartig, maar ook rechtvaardig. En Gods gerechtigheid wordt er gesteld tegenover de barmhartigheid. Maar dat, mensen, is een leugen. In de rechtvaardigheid van God zit de barmhartigheid. God is totaal anders en Hij is één. Gods rechtvaardigheid houdt rekening met ons. Hij is het die ons vriendschap biedt. Dat is evangelie. Sodom en Gomorra waren vernietigd. In Ezechiël 16... staat iets heel vreemds. Gods gerechtigheid doet Sodom herleven. Leest u het na. Ik heb het nooit geweten. Maar gisteren las ik het. En ik was ontroerd. Snapt u waarom? Er is opstanding. Ook voor de grootste zondaren. Dat is de gerechtigheid. Mag ik nog de volgende ziet. De gerechtigheid waarover de Heer Jezus het heeft. Wie hongert en dorst naar de gerechtigheid, die zal verzadigd worden. En die arme Jean, hij zocht naar geld en naar zilver. Is het dat dan? Nee. Weet wie hongerde en dorstte naar de gerechtigheid? Weet u dat? Dat was de priester. De priester, een totaal ander perspectief. De priester zocht ernaar. Hij had het vette der aarde. Hij had kandelaren van grote waarde. En werd hij daar gelukkig van? Van al dat gepoets en altijd maar zorgen. In zijn leven had hij mensen altijd goed behandeld. Had altijd keurig gepreekt. Week in week uit had hij op die kansel gestaan. Had hij zich afgevraagd wat hij moest doen om de harten van de parochianen een vuur te doen ontlaaien. Maar hij was ook moe. Hij was niet ontevreden. Maar hij had zoveel vraagtekens. Wat moet ik doen? Ik voel me niet verzadigd, dacht hij vaak. En toen kwam die vreemde zondaar, die vreemde Jean, de gevangenen op zijn pad. Als wij genoegdoening willen, dan worden we nooit verzadigd, lieve mensen. Leed, kan het ooit verzacht worden met genoegdoening? Hoeveel klappen moet die Jean hebben? Wil die priester zeggen, nu is het genoeg. Ach, de pijn blijft. Steeds opnieuw worden wij herinnerd aan de vernedering, aan de diefstal. We worden alert, de deuren van de kerk gaan dicht, want de kandelaren zouden gestolen kunnen worden. Dit is niet de gerechtigheid waarover de Heere God het heeft. Het gaat ook niet om de gerechtigheid die afhangt van de ander, van zijn bureau. Dan worden we slaaf van de ander. We kunnen pas vergeven als jij berouw hebt. Maar dan kunnen we ook wel eens boos blijven. Ook dat is niet de gerechtigheid. Het gaat om het geven, om het willen blijven ontmoeten van onze naasten. Waaruit bestaat de wet? Uit het liefhebben van God en van uw naasten. Dat is de hoofdsom. En dat kan alleen maar zonder reserves. Dan worden wij verzadigd. En de priester had het door. Omdat dan ontdekt wordt wat het vaderhart van God is. Hij is het die ons vriendschap biedt. Psalm 103 in de berijmde versie. Hij is het die ons alles geeft. Kandelaren om licht uit te dragen. We krijgen ze cadeau. En we geven ze cadeau. Er is geen tussenweg. De gerechtigheid van God kent geen grijze tinten. Het is of het een of het ander. God heeft radicaal gekozen voor de mens in de vernieling. Er hoeft geen genoegdoening. Wat valt er te plukken van ons? Wat valt er nog te plukken van die Jean? Hij vindt het heerlijk als wij berouw hebben, maar hij blijft van ons houden, zonder reserves. Zie, ik sta aan de deur en ik klop en ik blijf kloppen, totdat open gedaan wordt. Zijn geduld is enorm. Wat wij mensen van hem willen, is groot. We willen zijn goedheid, zijn licht, zijn alles. En hij geeft het, om niet. Deze priester had zijn leven lang gezocht naar de gerechtigheid. En hij moest het weggeven. En toen kreeg hij het. Zoek eerst het koninkrijk Gods en alle dingen worden u geschonken. En het staat in de context van, maakt u geen zorgen voor de dag van morgen. Alles, alles is goed. Zoek eerst het koninkrijk Gods en we maken ons geen zorgen meer. Dat is de vervulling van Matthäus 6. We krijgen in overvloed. We hoeven ons nooit geen zorgen meer te maken. Hij zorgt voor ons. Dat staat in Petrus. We doen dat door kandelaars te geven. Door te zeggen, steek het licht aan. Dat wordt geweldig. Dit is het vaderhart van God, geopenbaard in Jezus Christus. Hij geeft ons mild en overvloedig, Psalm 84. Er is geen middenweg, er is geen tussenweg. God wil ons ontmoeten. Hij gaf ons Jezus Christus. Gods gerechtigheid houdt in dat wij onze naaste lief hebben. Geen voorwaarden vooraf. Wij krijgen kandelaren. Kandelaren met liefde. Kandelaren met licht. Hij gaf het beste aan ons. En het was de Heer Jezus. Geen voorwaarden vooraf. Mag ik de laatste zie ik. Geen middenweg. Gerechtigheid van Gods wegen houdt in dat we radicaal kiezen omdat er radicaal gekozen is. Zoek het koninkrijk en zijn gerechtigheid en alles, alles wordt u geschonken. Maar we kunnen niet twee heren dienen. God gaf het kostbaarste aller kostbaarheden, zijn Zoon, Jezus Christus. Het licht wordt verspreid als we het weggeven aan de mens in de vernieling. Dat is de gerechtigheid waar wij naar hongeren en dorsten. Er is geen tussenweg. Het evangelie van Jezus Christus. We krijgen de kandelaren die we wilden hebben. We zetten er een kaars op, want dat is het licht. Gij zijt het licht der wereld, zegt het licht der wereld. Amen.